BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Iran en Rusland hebben elkaar gevonden in de afgelopen jaren. Daarvoor leek dat onbestaanbaar. Maar de relatie tussen beiden gaat ver terug. Daarover oud-diplomaat Ron Keller. Maar nu eerst, het sentiment over de oorlog in Oekraïne wordt in rap tempo somberder. Helemaal nu Rusland zijn aanvallen intensiveert.
We urgently require additional Patriot and other modern air defense systems, weapons and ammunition. I take this opportunity to once again urge all of our partners to take extraordinary and bold steps.
Dat was de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba. Toch is doemdenken nergens voor nodig en Oekraïne kan gewoon nog winnen. Dat denkt militair historicus Christ Klep. Welkom.
Goedemiddag, Bernard.
Goeie. Je schreef een stuk op het weblog Winia's Week, waarin je doemdenken verklaart. Maar het gaat, het gaat gewoon niet goed met Oekraïne.
Dat zou je inderdaad denken. En het gaat zeker niet supergoed met Oekraïne, zou je kunnen zeggen. Maar ik hoor nu allerlei scenario's voorbij komen, waarin er niet alleen wordt gesproken over een snelle militaire complete nederlaag van Oekraïne, maar dat die oorlog zich ook zal uitbreiden richting Polen en dat ook er zelfs een derde wereldoorlog in het verschiet ligt. Ja, en dat zijn echt scenario's waar ik toch wel wil waarschuwen.
Ja, even één ding om het aan te vullen en dan maak je verhaal vooral af. Maar ik vond het wel een interessante. Richard Barons, oud bevelhebber van de Britse krijgsmacht, waarschuwt dat Oekraïne het niet gaat redden en het eind van dit jaar niet haalt. Niet alleen door gebrek aan wapens, maar vooral door uitputting en wanhoop en dat soort dingen. Het land voelt zelf dat het niet kan winnen. Dat zuigt hij toch niet uit zijn duim?
Ja, ik vind het fascinerend, omdat zijn huidige collega, namelijk de commandant der strijdkrachten in Engeland, in Groot-Brittannië, exact de tegenovergestelde analyse heeft gemaakt, waarin hij juist zegt van, nou, het Westen is economisch en militair zo sterk dat zelfs al zou het maar een gedeelte van zijn welvaart en zijn geld en zijn wapens richting Oekraïne sturen, dat Rusland geen schijn van kans maakt, misschien wel tactische overwinningen nog boekt voorlopig op het strijdveld. Maar zijn analyse is nu juist dat als je kijkt naar een simpel feit als de Amerikaanse luchtmacht geeft in zijn eentje, Bernard, al 2 keer zoveel geld uit aan zijn operaties als het totale Russische defensiebudget. Hè? Zet dat eens even in perspectief.
Ja.
Mijn stelling is, als Oekraïne verliest, dan is dat meer het geval omdat het Westen daar een politiek besluit toeneemt. En dan kijken we vooral naar Washington natuurlijk, hè, met dat steungeld. Maar er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat het Russische leger opeens zo ontzettend veel beter en zo ontzettend veel sterker is geworden. Integendeel, als ik als militair deskundige naar het slagveld kijk, dan zie ik heel veel van hetzelfde. Veel meat grinders, hè, zoals de Amerikanen dat noemen. De Russen worden echt in een soort van een slagveld vol bloed gegooid. Ja, er is geen reden om aan te nemen dat de Russen dit A, langere tijd kunnen volhouden en B, hele grote stukken van Oekraïne gaan verliezen.
Nee, hoewel Poetin altijd zegt, ik heb 2 dingen, dat is geduld en mensen. En die meat grinder, dat schijnen ze zich helemaal niet zo aan te trekken. Tenminste, dat begrijp ik ervan.
Nee, dat klopt ook wel. En dat is natuurlijk ook helemaal terug te voeren op de tsaren en op Stalin en een volkomen gebrek aan respect voor de mensenlevens van je burgers. Maar ja, ik zeg altijd, al die soldaten moeten natuurlijk ook wel naar het slagveld gebracht worden in tanks, in panzervoertuigen. Er moeten helikopters zijn. Er moeten gevechtsvliegtuigen zijn. Nou, om je een simpel voorbeeld te geven hoe goed de Oekraïners wat dat betreft toch nog steeds wel degelijk zijn, is de Zwarte Zeevloot, die we ooit zo geducht achten, die we ooit zo gevaarlijk achten, zou misschien zelfs wel de Middellandse Zee gaan overheersen. De Oekraïners zijn er met betrekkelijk eenvoudige technologische middelen. Dus met raketten en met drones, hè, die zeedrones, die kleine bootjes. Zijn ze in staat om bijna een kwart van de Zwarte Zeeboot tot zinken te brengen.
Ja.
Als zij dat al kunnen met die eenvoudige middelen, wat zou de NAVO dan wel niet kunnen? Zou mijn redenering zijn.
Oh, okay. Waar komt het doemdenken dan vandaan? Want jij zegt, jij trapt op de rem en je zegt, kijk eens naar wat ze wel kunnen en kijk eens naar wat Russen niet kunnen. Waar komt het doemdenken vandaan?
Ja, ik denk uit 2 dingen. Ten eerste, de Russen boeken natuurlijk ook wel degelijk kleine tactische overwinningen op het slagveld. Maar er speelt denk ik meer. En dat is ten eerste de politieke strijd in Washington, denk ik. Hè, waarin de Republikeinen tot nu toe elk groot hulppakket van tientallen miljarden dollars hebben tegengehouden. Misschien eind van de week een stemming hierover.
Zaterdagavond om precies te zijn, ja.
Ja, ja, het is, ik volg dat van dichtbij. En ja, ik vind het echt Tommy Cooper show. Het is werkelijk een clowneske vertoning aan het worden daar in Washington. Ja, en een andere reden zou kunnen zijn, maar dat blijft een beetje speculeren natuurlijk, is dat heel veel van die beloftes die we vanuit de Europese Unie hebben gedaan, die blijken ja, voor munitie, voor wapensystemen enzovoort enzovoort, die blijken voor een gedeelte helemaal niet uit te komen. Hè. Dat zit grote vertraging in. Er worden 1 miljoen granaten beloofd en er komen er uiteindelijk maar 400.000 of 500.000. Ik denk dat in het algemeen, dat gevoel dat het allemaal niet zo goed gaat als het gaat om wapenleveranties enzovoort enzovoort, politieke wil in Amerika, dat nou juist dat gevoel creëert van een komende nederlaag. Terwijl als je echt de Oekraïnse burgers hierna vraagt, nou dat doen we denken dat toch 85% van de Oekraïnse bevolking volgens de laatste peilingen nog steeds denkt dat deze oorlog te winnen is. Dus ik begrijp niet helemaal goed waar dat doemdenken vandaan.
Nou ja, wij zien dingen als Kharkiv, dat een tweede Aleppo wordt. Het elektriciteitsnet dat kapot wordt geschoten. Je ziet toch echt duidelijke, zeggen niet alleen op de grond, maar ook door de lucht, echt wel enorme acties van de Russen. Ook Kiev dat nu wordt geraakt. Dus ik kan me best voorstellen dat mensen denken, nou, gaat niet goed. En andersom zijn de successen heel gering. Nou ja, dat neem ik terug. Je hebt gelijk. Wat die vloot betreft, heb je volkomen gelijk. Maar in elk geval, de Russen rukken gewoon op.
Ja, ik denk dat betreft, als we simpelweg de les leren van Gaza, de aanval van Iran op Israël.
Ja.
Wat blijkt als je een goed luchtverdedigingssysteem hebt, en dat hebben de Israëli's, voor een groot gedeelte ook een Amerikaans gebouwd luchtverdedigingssysteem, dan blijkt die hele raketdreiging en drone-dreiging vanuit Iran blijkt voor een groot gedeelte onschadelijk te kunnen worden gemaakt. Wat zou er nou gebeuren als we nou eens een klein beetje meer inspanning deden en meer Patriot-systemen leverden bijvoorbeeld, luchtafweersystemen die heel erg goed zijn, als we die zouden leveren aan Iran, aan Oekraïne. Het hoeven er maar een stuk of 10 te zijn, 10 van die systemen. Die zouden een groot gedeelte van Oekraïne kunnen afdekken. Waarom gebeurt dat niet? Dat is een politieke keuze die in Europa en in Amerika gemaakt wordt.
Ja.
Blijf het volhouden.
Ja, we gaan er direct even over doorpraten met Geert-Jan Haan, die hier ook in de studio is en daar zich enorm in heeft verdiept. Dus komt zo. Even Rob Bauer, de hoogste militair in de NAVO, admiraal en Nederlander. En die vergelijkt eigenlijk de situatie met een beetje met wat er in de meidagen van 1940 gebeurde.
Ja.
Wat denk jij nou als je dat hoort? Want die man die weet toch waar die over praat.
Ja, als historicus vind ik het, ik ga het even heel voorzichtig zeggen, bij het een niet zo heel erg goede vergelijking. Bij gebrek aan een betere uitdrukking hiervoor. Nee, dit is natuurlijk een parallel die niet opgaat, laat ik het zo netjes zeggen. Dat zou namelijk veronderstellen dat er in Europa een situatie is ontstaan die zou kunnen leiden tot een wereldoorlog. En tot een situatie waarin een heel groot land plotseling in staat zou zijn, Duitsland dus, in staat zou zijn om bij verrassing het grootste gedeelte van West-Europa in te nemen. Als Rusland één ding niet zou kunnen, dan is het wel om dat te doen. En ik zag hem ook bijvoorbeeld het advies geven, ja, we moeten onszelf voorbereiden op een situatie waarin er veel onduidelijkheid zal zijn. En het is misschien goed dat we weer wat voorraden in huis hebben. En dat deed me enorm denken aan de tijd van de Koude Oorlog. Hè, de tijd van de burgerbescherming, hè, de BB.
Ja.
Hoe je nog stopverf in huis moest hebben.
Ja, ja, ja.
Om de stralingsvrij te maken.
En op de lagere school kregen wij les. En dan moest je onder een tafeltje gaan zitten, bij voorkeur met een vergiet op je kop. En dan was, dan was het veilig.
Kaarsen inslaan, speers inslaan. SOS-vlaggetje. Ja, dat zijn denk ik retorische middelen om ons bang te maken. Ik begrijp dat wel. Hij is hoogste NAVO-generaal. Hij wil natuurlijk ook graag dat de NAVO een sterk dreigingsbeeld heeft. Hè. De alliantie bestaat natuurlijk bij de gedachte dat er een sterke vijand is. Maar je begint eerlijk gezegd toch een beetje te vinden dat het een beetje absurde trekjes begint te krijgen. Als je gewoon letterlijk ziet hoe groot het economisch verschil is tussen de NAVO-landen gezamenlijk en Rusland, dan zie je dat de gezamenlijke economieën van de NAVO-landen 25 keer sterker zijn dan de economie van Rusland. Hoe zou een land als Rusland ooit een serieuze bedreiging kunnen vormen voor de NAVO en voor West-Europa.
Nou ja, ik denk aan Stalingrad. Op papier hadden ze dat moeten verliezen. En ze hebben gewonnen. Als ze willen, dan kunnen ze toch een hoop hoor, met hun beperkte middelen.
Ja, maar dat is denk ik een vergelijking die niet helemaal opgaat. Ik denk dat op dit moment bijvoorbeeld een land als Polen, wat goed bezig is om zijn krijgsmacht weer opnieuw op te bouwen met modern materieel. Mijn veronderstelling is, en ik denk dat dat echt wel te verdedigen is, is dat op dit moment Polen in zijn eentje, als NAVO-land, al voor een groot gedeelte elke Russische aanval zou kunnen opvangen. Laten we hopen dat het nooit gaat gebeuren.
Nee.
Rusland heeft niet eens genoeg troepen om Oekraïne te bezetten. Dus waar hebben we het nou precies over?
Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is militair historicus Christ Klepper.
It was a lot of pressure, of course, on those countries that please. You know, what they ask is basically six patriots. We know where they are in Europe, and those countries don't need them now as much as Ukraine needs them now. So I hope that there is some development, but of course it's up to them to decide.
Dat was Kaja Kallas, de premier van Estland inmiddels. Is bij mijn studio Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, roep om nieuwe steun voor Oekraïne neemt steeds verder toe. Maar er is hoop voor Oekraïne op diplomatiek gebied deze week. Er gebeurt een hoop, vertel.
Ja, er gebeurt een hoop. Gisteren hebben we de NAVO-bijeenkomst gezien van Stoltenberg met Rutte, Frederiksen en Fiala, collega's van Denemarken en Tsjechië, die eigenlijk opriepen tot het leveren van luchtafweersystemen aan Oekraïne uit NAVO-gebied. Stoltenberg kwam met de oproep, ja, Oekraïne kan ze nu meer gebruiken dan wij. Wij houden ons luchtruim toch wel een beetje veilig. Heb ik zo een vraag over voor meneer Klep. We zien vandaag natuurlijk Europese Raad, die eigenlijk over economie zou gaan, maar nu weer best veel over geopolitiek. Onze collega Michal van der Toorn is daar, die zal je later vanmiddag horen. Want Rutte laat lang op zich wachten en dat zou te maken hebben met iets dat er voor Oekraïne is geregeld. En dan hebben we morgen de NAVO-Oekraïne-raad op vrijdag in het leven geroepen. Of op afroep van Oekraïne zal ook over luchtafweer gaan. En zaterdag dus die stemming in het Amerikaanse parlement. Er gebeurt een hoop, maar de grote vraag is, Bernard. Zijn we niet te laat? En doen we niet te veel aan pappen en nat houden, terwijl het in Oekraïne eigenlijk vrouwen en kinderen eerst is, om in spreekwoorden te praten? Westerse leiders die praten aanhoudend over dat Oekraïne moet winnen. Maar dan moet je wel voorkomen dat Oekraïne nu verliest.
Ja, dat is waar. Je zei, ik wil een vraag stellen aan Christ Klep. Ik zou zeggen, kom maar meteen mee.
Nou, het laatste nieuws. Oekraïne roept dus om 7 luchtafweersystemen vanwege de huidige stand van zaken. Ze worden kapot gebombardeerd door Rusland. We weten dat Scholz heeft gezegd, we leveren 1 Patriot. Zojuist kwam het bericht vanuit Kiev dat de Duitsers nog een Iris-T-systeem ook toezeggen. Dat schijnt een vergelijkbare kwaliteit te zijn. U zegt, met 10 Patriots kun je heel Oekraïne eigenlijk afdekken. Dat is net iets groter dan Frankrijk. Wat is dan het bereik van zo'n Patriot? Want dan zegt u eigenlijk, als ik dat extrapoleer naar de situatie in Nederland, ja, met 1 Patriot kun je heel Nederland ook beschermen. Dan kunnen we er een paar aan Oekraïne geven.
Nou ja, je zou inderdaad Nederland voor het overgrote gedeelte inderdaad kunnen beschermen met 2 of 3 Patriot-systemen. Dan heb je zeker alles afgedekt. Het bereik van dat soort systemen gaat zeker voorbij de 100 kilometer bijvoorbeeld. Het gaat al snel tientallen kilometers de hoogte in. Je hebt nu in Israël gezien hoe effectief dat soort systemen kunnen werken. Ze kunnen echt 95% van de binnenkomende drones en raketten kunnen ze uit de lucht halen. En ik denk dat de Oekraïners helemaal gelijk hebben. Op dit moment hebben ze één heel erg groot nadeel. En dat is dat de Russen betrekkelijk ongeschonden grote delen van de Oekraïnse infrastructuur kapot kunnen maken. Ze kunnen misschien 60% of 70% van alles wat binnenkomt uit de lucht schieten. Maar het is die 30% die overblijft die de grote schade toebrengt. Als met die extra luchtverdedigingssystemen dat cijfer opgekrikt wordt tot 95%, of misschien zelfs wel dicht bij de 100%, dan verliezen eigenlijk de Russen hun belangrijkste voordeel wat ze op dit moment hebben. En dat is dat ze Oekraïne betrekkelijk ongeschonden strategisch kunnen raken. Hè? Dus echt infrastructuur, raffinaderijen enzovoort kunnen raken. Dus ik denk dat dat een heel logische vraag is vanuit Oekraïne om dat te doen.
Wat mij opvalt in de discussie, en ik sluit ook aan bij wat u zegt, is dat we nogal snel grote stappen maken in hoe we denken over deze oorlog. En ik zat me ook af te vragen of media en maatschappij, misschien ook politiek, dan niet te weinig oog hebben voor het denken in stappen. Dus Kijk, op dit moment zitten we in een fase, en ik richt me ook tot jou, Bernard. Volgens mij zijn we met Europa bezig om Oekraïne zo veilig mogelijk te houden. Dat is althans de inzet. We hebben een hele grote broek die we aantrekken, want we zeggen dat we dat kunnen. Maar in de praktijk kunnen we dat niet. En dan hoor je natuurlijk Macron zeggen, het andere uiterste van, nou ja, misschien boots on the ground in Oekraïne. Misschien moeten we Odessa en Kiev verdedigen. Is dat een rode lijn in het geval van een invasie van de Russen? Maar volgens mij vergeten we, en ik ben geen defensiedeskundige, dus ik stel me ook als vraag voor meneer Klep. Volgens mij vergeten we om te denken in tussenstappen. Wij kunnen Oekraïne momenteel niet verdedigen. Wat is dan het volgende plan? Nou, dan trekken we de schuur leeg. Lukt dat niet of willen we dat niet? Dan zou een volgend plan kunnen zijn: start een discussie over het aanvallen van Russische vliegvelden. Bijvoorbeeld bij Belgorod met westerse wapens. Dat zou je ook in kunnen brengen. Wil je dat niet of wil je verder gaan, dan kun je nadenken over een no-fly zone of een gedeeltelijke no-fly zone. Het is niet dat je gelijk vanuit deze fase in een derde wereldoorlog zit. Ja. En dat is wat ik mis in de discussie. Maar misschien, meneer Klep, kunnen we dat gewoon niet bevatten en doen wij dat als journalistiek ook verkeerd?
Ik vind dat eigenlijk wel een hele goede analyse, ook omdat dat stappen denken. Laten we het scenario nu eens even uitwerken van wat er nu gaat gebeuren, hè, de komende tijd. Dan zou de volgende stap zou bijvoorbeeld kunnen zijn: we moeten er in elk geval voor zorgen dat Oekraïne de zomer doorkomt en de winter haalt. Waarbij de strijd waarschijnlijk weer een beetje zal luwen. En niet al te grote delen van Oekraïne kwijtraakt. Dat zou dus eigenlijk zijn: Oekraïne moet stand houden. Hè. Dat zou dan ons strategische doel voor het komende jaar zijn. Dat kunnen we betrekkelijk eenvoudig doen door A, genoeg luchtafweersystemen te leveren, en B, genoeg gewone wapens te leveren. Gewoon de geweren, de kogels, de granaten voor de artillerie. Met die middelen zou Oekraïne absoluut in staat zijn om dat front grotendeels te houden zoals het nu is. Dan ga je kijken naar de volgende stap, en dat zou dan al voorbij de jaarwisseling zijn in 2025... Want als het Westen dan vervolgens zou besluiten om al die wapensystemen die het tot nu toe beloofd heeft, hè, dus nog meer luchtafweer, nog meer F-16's, nog meer tanks enzovoort enzovoort, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat volgend jaar Oekraïne langzaam maar zeker weer begint met stukken gebied terug te winnen. Het probleem is alleen als je in dat soort stappenplannen denkt, dat je veronderstelt dat het Westen een hele lange adem heeft, hè? Een lange financiële, politieke en diplomatieke adem. En daar zit volgens mij het gevaar veel meer nog, ondanks alle beloftes die we nu aan het doen zijn, zou je kunnen zeggen, dan bij de Oekraïnse bereidheid om door te vechten. Want die is er echt wel. Maar ik ben het helemaal eens met je analyse. Laten we gewoon eens stap voor stap kijken. Overigens, de veronderstelling dat het Westen zover zou gaan dat men ook zelf troepen gaat leveren, dat is denk ik een stap die we niet snel zullen bereiken. Of de Russen zouden bijvoorbeeld de Baltische Staten moeten gaan raken met lange afstandswapens of met vliegtuigen. Dan zou dat kunnen gebeuren. Dan gaat artikel 5 werken, hè, van het NAVO-verdrag. Maar eerlijk gezegd zie ik die stap, dat de NAVO echt wat dat betreft actief betrokken raakt met personeel op de grond, boots on the ground, dat zie ik voorlopig nog niet zitten.
Nee, mag ik het even heel simpel houden dan? Is het alleen maar zo dat het Oekraïense slagkracht wordt afgeremd door het talmen in het Westen en door ruzie in Washington over wel of niet een nieuwe wet voor hulp aan Oekraïne. Maar dat als dat allemaal niet het geval zou zijn en als het tempo van die leveranties en het geld, als dat zou worden versneld, dat het dan allemaal een stuk beter eruit ziet voor Oekraïne?
Daar ben ik absoluut van overtuigd, ja, omdat de Oekraïners in de afgelopen 2 jaar hebben aangetoond dat ze dat ook kunnen. Ik heb de Oekraïners wel eens de tovenaarsleerlingen genoemd. Hè. Ze hebben van de NAVO allerlei wijze lessen en allerlei materieel gehad. En ze gaan er bij wijze van spreken nog beter mee om dan de NAVO zelf. Ze zetten die wapensystemen heel effectief in en met veel wilskracht ook. Ik denk dat jouw opmerking dus eigenlijk correct is. Ik denk als we er nu de komende maanden in zouden slagen in de loop van dit jaar om Oekraïne wel te geven wat het nodig heeft, luchtafweer enzovoort enzovoort, dat de strijd zich eind van dit jaar, begin volgend jaar, wel eens zou kunnen omkeren. Dat is misschien een vage hoop. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook al een keer naast gezeten toen ik dacht dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen.
In dit programma, wij hadden ons zo voorgenomen om je daar niet meer aan te herinneren. Nee.
Ja. Ja. Nou, je moet gewoon eerlijk zijn tegenover jezelf, zeg ik altijd. Maar ik denk inderdaad dat in dit geval het vooral ook draait om de spullen. Hè. De moderne oorlogen draaien sowieso natuurlijk heel veel om technologie. Hè. Wie heeft de beste spullen? Wie heeft de beste elektronische oorlogvoering? Wie heeft de beste schepen? Wie heeft de beste vliegtuigen?
Ja.
Ik denk als wij Oekraïne die middelen in handen geven. En Oekraïne houdt dit jaar stand. Dat we dan volgend jaar wel eens een hele andere oorlog zouden kunnen zien.
Ja, we denken natuurlijk in scenario's. En soms komt een scenario een keer niet uit. Dat kan ook meneer Klep overkomen. Maar wat me nog wel opvalt, even wat Oekraïne wel kan doen. En nu, ik zou bijna zeggen, eindelijk doet. Het is niet makkelijk, maar dat is mobilisatie. Eindelijk zijn politiek en militairen het erover eens dat er meer mensen moeten worden opgeroepen. En ja, wat belangrijk is, daar hadden we het voor de uitzending ook over. Als er dus meer afweersystemen naar Oekraïne gaan, moeten ze ook, als de wiede weerga, de operators daarvoor gaan opleiden. Want die gaan niet mee naar Oekraïne. Dus we kunnen wel de mooiste spullen sturen. En ze kunnen tovenaarsleerlingen zijn. Maar daar zal toch training in moeten komen. En heel snel.
Ja, en even Geert-Jan, dat heb je net opgezocht. Dat is goed. Wat kost ook weer zo'n kogeltje uit een Patriot?
Ja, de Patriot verschilt. De ene 2,4, dat is pak 2. En dan heb je pak 3, geloof ik, 4 miljoen. En dan heb je ook nog de Iris T. Dat is dan een koopje, dat is €400.000 per stuk. Maar dat zijn net spitsen, die schieten altijd raak.
Ja, dat is een voordeel. Maar Chris, tenslotte, de financiering van zoiets is ook mega groot. Hè?
Ja, onvoorstelbaar. En bedoel, ik zie nu de eerste advertenties al verschijnen in de Amerikaanse militaire bladen en in defensiebladen waarin staat battle proven. Dat zijn dus allemaal systemen die worden naar de Oekraïne gestuurd. De drones en de raketten enzovoort enzovoort. Ik bedoel, laten we gewoon heel eerlijk zijn tegenover elkaar. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen, ook in het Westen en heel veel bedrijven, die hier heel veel profijt bij hebben.
Zeker.
Als je zelf al vaststelt, zo'n raket kost tussen de 1 en de 4 miljoen. En natuurlijk, laten we dat ook gewoon realistisch zijn, heel veel Westerse krijgsmachten hebben hier voordeel bij. Hè. Die zien hun oude voorraden verdwijnen uit de opslagplaatsen en kunnen daar allemaal nieuwe voorraden voor terugkopen. Ik bedoel, Eisenhower zei begin jaren 50 al, waarschuwde hij voor het militair-industriële complex, hè, als een zelfstandige politieke kracht. Ik wil niet zeggen dat militair-industriële complex is teruggekeerd, maar dat dat een factor van betekenis is.
Ja, dat is waar.
Daar moeten we gewoon eerlijk over.
Ja, en we horen Raytheon niet klagen, zo gezegd. Dank.
Ik zou aandelen kopen, ja.
Dank militair historicus Chris Klep en natuurlijk dank Geert-Jan Haan.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Rusland en Iran zijn de afgelopen jaren steeds hechter met elkaar geworden. Maar de Russen hebben erg terughoudend gereageerd op de Iraanse aanval op Israël. Want dat land is voor Rusland ook belangrijk.
We are extremely concerned about the escalation of tensions in the region. We call on all countries in the region to exercise restraint.
Ja, dat was Poetins woordvoerder Peskov via een tolk. Ik praat erover met Ron Keller, oud-diplomaat en voormalig ambassadeur in Rusland, Oekraïne, Turkije en China. Welkom.
Dankjewel, Bernard.
Ja, fijn je te zien. Je bent niet toevallig ook ambassadeur in Teheran geweest.
Nee, dat niet.
Maar we gaan toch daarover praten.
Alsjeblieft.
Van 2009 tot 2013 zat jij als ambassadeur in Moskou.
Ja.
Toen was de relatie tussen Rusland en Iran totaal anders dan nu.
Het was een beetje anders, ja. Ik terughalend dit onderwerp dacht ik, ja, in die tijd was, dat was achteraf maar een korte periode, maar was Rusland samen met de andere G7-landen en met, ik geloof zelfs de Veiligheidsraad van de VN, toch erg bezorgd over het feit dat Iran zich niet hield aan afspraken rond de nucleaire, het voorkomen van verdere verspreiding van kernwapens. Verrijking van uranium. Er was sprake van dat Iran dat toch eigenlijk stiekem aan het doen was. Rusland had jaren daarvoor een kerncentrale gebouwd in
Bushehr.
Ja, precies.
Ja.
En Rusland voelde eigenlijk dat Iran zich niet aan de afspraken hield. En toen trok Rusland even kort eigenlijk met Iran, met het Westen op om tegen Iran te zeggen stop ermee, anders krijg je sancties aan je beroep.
Ja, ze hebben toen die Bushehr-centrale geleverd. Die is ook door Russen gebouwd.
Ja, klopt helemaal.
En
ja.
Nu herinner ik me plotseling dat er ook nog ruzie ontstond, want ze betaalden hun rekeningen niet.
Dat zal vast. Maar het is een korte periode geweest, ja. Want vlak daarna brak de oorlog in Syrië uit. En dat veranderde
het complete beeld, tuurlijk.
Beeld, ja.
Ja. In tamelijk korte tijd is de relatie hechter geworden. Als we de geschiedenis induiken, dan is dat eigenlijk niet zo gek, hè, tussen die twee landen.
Klopt, ja. Klopt. Nou ja, ik zal niet teruggaan tot Adam en Eva, want dat haalt de uitzending niet. Maar als ik begin bij het begin van.
Als je een beetje snel praat. Ja.
Begin van de 20e eeuw zie je dat. Kijk, Rusland. Aanvankelijk heeft Rusland geprobeerd in de 18e, 19e eeuw een weg te vinden op weg naar warme zeehavens richting India, om het zo maar te zeggen. Nou, dat bleek aan alle kanten moeilijk, al is het maar omdat daar Iran, Perzië lag. Maar laat ik het korter houden. Rusland is in de tsarentijd al was heel erg bezorgd over de fragiliteit van de Caucasus. Daar had men weliswaar land en veroverd, maar het was en is een fragiele onderbuik van Rusland. En dat betekent dat Rusland er dus belang bij had, het Russische tsarenrijk er belang bij had toen al, om met de buren aan de andere kant van de Caucasus, en dat was Iran, een goede band op te bouwen om de regio, het grensgebied, stabiel te houden. Dat betekent dat Rusland heeft zelfs een periode rond de Eerste Wereldoorlog, zelfs met het VK even bijna helemaal Iran bezet gehouden, daarna weer teruggegeven naar de Eerste Wereldoorlog. Maar het heeft wel eigenlijk vanaf dat moment besloten, de Sovjets toen, om invloed te blijven uitoefenen, omdat het zo belangrijk was dat van beide kanten van de Caucasus men dezelfde taal sprak als het gaat om het beheersen van die Caucasus.
Ja, en Caucasus is voor de duidelijkheid voor het grootste deel moslimgebied.
Ja, zeker.
Dus dat is goed begrijpelijk. Want
zeker.
Was dus ook een binnenlands probleem voor de Sovjets.
En dat is het eigenlijk nog steeds. Poetins eerste probleem waar hij als president mee geconfronteerd was, dat was de opstand in Dagestan en Tsjetsjenië en zo. Dus dat was altijd zo. Er is een korte periode geweest. Dus je ziet dat eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog Rusland, de Sovjet-Unie, probeert om het regime te beïnvloeden in Teheran. Dat lukt redelijk. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Dan wordt weer even Iran bezet door de Sovjets en de Britten. En daarna komt er heel kort een meneer Mossadegh aan de macht. En die wordt al gauw door de Amerikanen afgezet.
En toen werd de Shah die werd uit het stof gehaald en weer in zijn troon gezet.
De Shah werd daar neergezet. Natuurlijk omdat de Koude Oorlog begon te ontluiken, zou ik bijna zeggen. En je zag dat de Amerikanen probeerden om rondom de Sovjet-Unie bondgenoten te creëren. Er waren ook grote oliebelangen voor de VS in Iran, in Perzië. En in de periode van de Shah, dus dat heeft geduurd tot 1979... dat was eigenlijk de enige periode dat Iran, zeg maar anti, als je het zo mag zeggen, Rusland was.
Ja.
Maar daarna en daarvoor waren het eigenlijk...
Ja, in 1979 is natuurlijk een heel belangrijk land, want toen is de Shah afgezet.
Ja.
Khomeini binnengehaald.
Ja.
Het regime veranderd. Is de islamitische staat Iran geworden. Dat was het daarvoor niet. Wat heeft dat nu betekend voor de relatie tussen de Russen, dat waren toen nog steeds Sovjets trouwens, en Iran.
Ja. Nou, maar je ziet dus precies, het waren toen nog Sovjets. Dus in de spirit van die Koude Oorlog, zou ik bijna zeggen. Maar ook met die agenda en die belangen die de tsaren ook al onderkenden. Heeft eigenlijk op het moment dat de Ayatollahs de macht overnamen in 1979. Eigenlijk als eerste land ter wereld heeft de Sovjet-Unie het nieuwe regime erkent.
Ja.
En daarmee meteen de hand uitgestoken en aangeboden, we gaan samenwerken, wij kunnen jullie helpen. We gaan jullie helpen bij de transitie van dat kapitalistische Shah-regime naar een, whatever you call it in Iran. Wat zeggen jullie maar, Ayatollahs, hoe jullie het willen hebben, maar wij gaan helpen. Wij gaan jullie bondgenoot worden, jullie partner worden bij het opbouwen van de economie, bij het aanleggen. En daar heb je die kerncentrale. We gaan jullie helpen in je energievoorziening. Misschien dat toen ook al mensen in Teheran hebben gedacht, na zo'n kerncentrale komen er misschien kernwapens, je weet maar nooit. Maar in ieder geval hebben de Russen daar toen wel met enige aarzeling wat betreft die kernwapens, want Rusland is ook bevreesd voor een verdere proliferatie.
Ja, maar daar hadden ze een truc op. Ik dacht dat de Russen zeiden, we leveren die centrale, maar wij verrijken het uranium voor je en dan zetten wij dat erin, dan kun je hem starten en halen we het er weer uit.
Zo is dat, Bernard. En zo is het gegaan. En dat is dus geleidelijk, is dus meer en meer de rol van de Iraniërs manifest geworden bij dat verrijken. En dat heeft ertoe geleid dat rond 2010, dan praten we dus echt een lange tijd verder, de kerncentrale draait dan al, maar dan zie je dat eigenlijk ook de hele wereldgemeenschap, maar ook Moskou bezorgd is dat de Iraniërs met die verrijking toch aan kernwapens gaan komen.
Ja. Een heel belangrijk punt in de geschiedenis is ongetwijfeld het of de burgeroorlog, of de oorlog in Syrië.
Klopt.
Omdat in september 2015, uit mijn hoofd, plotseling Rusland besloot de luchtmacht te worden voor Assad.
Ja.
En de revolutionaire gardes besloten om het leger te worden voor Assad.
Ja, dat klopt. Waarom is dat gebeurd? Er is een veelheid van redenen. Voor Rusland, ik weet het, ik was nog net ambassadeur in Rusland toen dat conflict uitbrak. En ik tegen Lavrov zei, tegen mij, goh, jullie vinden ook dat Assad weg moet gaan. Ik zeg, nou ja, dat heb ik ook op het 8 uur journaal gezien. Hij zei, hebben jullie daar nu over nagedacht? Ik zeg, nou ja, vast wel, maar wat vinden jullie er eigenlijk van? En toen zei hij, nou, wij weten dat eigenlijk niet. Wij gaan er eens goed over nadenken. Een half jaar later sprak ik hem weer. Toen zei hij, we zijn eruit. Er is geen alternatief voor Assad. En wij willen niet hebben dat via Syrië, via een reeks van dominostenen bij een Arabische lente was dat toen. Dat via de dominostenen, zeg maar, langs van Libië, Tunesië, Libië, Egypte, Syrië. Hij zegt, en straks dan valt er een steen om in Moskou. Wij laten één dominosteen staan, hebben wij besloten. Dat zal Assad zijn. Ja. Het is een regime dat we niet erg positief bejegenen. Maar we moeten dit laten staan. Zeker. En daarmee was eigenlijk Rusland ook een bondgenoot van Teheran geworden. Want die had er ook belang bij dat Assad bleef zitten.
Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Ron Keller, oud-diplomaat en voormalig ambassadeur in Rusland, Oekraïne, Turkije en China.
First of all, I wouldn't call it a love affair, but I would call it a question of interest. National leaders have a responsibility for the security of their country. The Russian and Israeli air forces are literally flying next to each other over the skies of Syria.
Dat was de Israëlische premier Netanyahu over Poetin. Rusland heeft een goede band ontwikkeld met Israël. Veel Joden afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie vestigden zich vanaf de jaren 70 tijdens de periode Brezhnev in Israël, vaak met niet-Joodse partners.
Trouwens. Zeker. Ja.
Ze hebben zelfs een eigen politieke partij, Israël Ons Huis, onder leiding van Viktor Lieberman, die trouwens uit Moldavië komt, ook apart. Hoe groot is de invloed van die Russische gemeenschap?
Die is groot. Ook al zijn we praten wel soms al over tweede, derde generatie. Hè? Er zijn heel veel mensen in die Joodse Russen, zeg maar uit de Sovjetburgers toen nog uit in de jaren 70, 80, 90 zijn via 70 en 80 zijn via de Nederlandse ambassade.
Nederlandse ambassade zonder zin in de rij.
Ja, precies. Ja. Zijn naar Israël kunnen gaan. Inmiddels wonen daar de kinderen en de kleinkinderen van. Die spreken allemaal nog wel Russisch. Ik geloof dat ongeveer een vijfde van de Israëlische bevolking nog steeds vloeiend Russisch spreekt. Dus er is een etnische band en er is dus ook een loyaliteitsband. Maar de oorlog in Syrië gaf ook een hele rationele band, want er was toen een gedeeld belang, zowel in Teheran als in Tel Aviv als in Moskou, dat Assad moest blijven zitten. Omdat het alternatief, en dat was voor de ene was dat ISIS. Teheran was bang dat Turkije daar via de zogenaamde vrije Syrische oppositie invloed zou winnen. En in algemene zin was Rusland bang dat Syrië een doorgeefluik zou worden van islamitisch extremisme op weg naar de Caucasus. Dus ze hadden alle drie hun eigen belang, maar het kwam samen, we moeten Assad steunen. En zo is die, ik zou bijna zeggen, die driehoek ontstaan van samenwerken in Syrië. En die heeft tot eigenlijk de dag van vandaag bestaat die.
Ja, niet te minder is over de Gaza-oorlog met de Amerikaanse regering, tussen Netanyahu en de Amerikaanse regering, spanning ontstaan.
Ja.
Zit er een kans in voor Poetin om daar tussen beiden te komen? Want dat zou die kunnen met zijn invloed.
Ja. Nou, we moeten de invloed van Rusland ook niet overschatten, hoor. We hebben nog misschien wel de neiging om een beetje aan wensdenken te doen. Dat doe ik zelf ook iedere dag, zeg ik er meteen bij. Maar je zou natuurlijk willen dat er krachten zijn die oorlogen kunnen stoppen enzovoort. In werkelijkheid zijn die oorlogen vaak zo diep geworteld in de strijdende partijen. Maar goed, los even daarvan. In algemene zin heeft Rusland er belang bij, als je door je oogharen kijkt, op dit moment, nu ze zelf zo direct betrokken zijn in de oorlog in Oekraïne. En daar zijn ze heel erg, dat is heel erg op gefocust. Hè? Even tussendoor een deel van Iran, Azerbeidzjan, dat onlangs Nagorno-Karabach van zijn onafhankelijkheid beroofde, van zijn band met Armenië. Daar heeft Moskou niet ingegrepen, omdat ze simpelweg daar de mensen niet voor hadden. Dus Rusland heeft niet veel militaire kracht vrij om een rol te spelen in het Midden-Oosten. Dat is één. Ten tweede, een beetje onrust in het Midden-Oosten, dat is op zichzelf wel prettig voor Poetin, want dat leidt af. Je ziet ook dat in het Amerikaanse congres. De moeilijke discussies over het Oekraïnse steunpakket zijn gekoppeld ook aan het pakket dat voor Israël bestemd is. Dus hoe meer dan naar Israël gaat, hoe minder naar Oekraïne. Dus op zichzelf zou Rusland er belang bij hebben om een onrust te hebben in het Midden-Oosten. Maar een verzwakt Israël en een verzwakt Iran, vanuitgaande dat die twee ook echt met elkaar in oorlog komen, geen van beide is in Russisch belang. En dat heeft te maken met het feit dat Teheran voor Rusland op dit moment door de sancties gedreven, maar ook vanuit die historische band, Teheran is een van de laatste echte bondgenoten die Poetin nog heeft.
En hofleverancier van wapens.
Exact, precies. Dus ja, daar is een hele nauwe band. Economisch inmiddels, veel verder dan wapens, zijn er ook is een grote economische, eigenlijk alle sectoren van de Russische economie drijven handel met Teheran. Misschien ook wel om sancties te omzeilen, zeg ik er meteen bij. Nou, en ten tweede, Poetin heeft ook belang bij dat Israël niet in de problemen komt. Israël is namelijk het enige, nou ja, een van de weinige westers georiënteerde landen die bijvoorbeeld niet aan de westerse sancties meedoet. En die ook on speaking terms wil zijn met zowel Oekraïne als met Rusland. Dus hij wil ook verder Israël niet in problemen brengen. Nog los even van de diaspora, zou je bijna zeggen, die er in Israël is. Dus die loyaliteiten zijn heel erg divers en dubbel. En dat betekent dat Rusland een klein beetje misschien onrust wel prettig zal vinden. Maar een all-out oorlog en uitbreiding van het conflict, nog los van de menselijke drama's die het met zich meebrengt, zou geopolitiek voor Rusland niet goed uitkomen.
Het verhaal wat ik destijds hoorde was dat Netanyahu en Poetin een deal hadden gemaakt. En dat Netanyahu in 2015 zei, wij vliegen elke dag over Syrië, we weten precies wat er allemaal gebeurt. Ja. Al die informatie kun je van ons voor nop krijgen.
Ja.
En in ruil daarvoor willen we heel graag dat jullie maatjes in Teheran ervan overtuigen dat ze Israël met rust laten.
Exact, en geen wapens ontwikkelen. Ja.
En Hezbollah ook een beetje in toom houden.
Zeker, ja.
Ja, die deal is gesloten destijds.
Ja.
Valt die nu uiteen?
Die staat wel onder druk nu, lijkt mij. Nu het conflict in Gaza en nu moet Iran dus ook. Maar je ziet dat Iran dus niet na 7 oktober all-out achter Hamas en Hezbollah heeft gestaan. En ze is gaan gebruiken, zou je bijna zeggen. En die terughoudendheid in Iran, die heeft misschien te maken met de zwakte van Iran. Want het Iraanse leger is wel groot, maar is niet zo modern en slagvaardig. Dat hebben we, zou ik bijna zeggen, afgelopen weekend wel gezien. De druk van Teheran, van de Moskou op Teheran zal ook hebben meegespeeld, ongetwijfeld.
Ja. Nog één ding. We waren een eindje onderweg met onderhandelen met Iran over kernwapens, over de ontwikkeling daarvan. En dat heeft Trump is daar toen uitgestapt.
Ja.
En één van zijn, los van wat je daar nou verder van vindt, maar één van zijn argumenten was, Iran maakt in strijd met een andere VN-afspraken, raketten, dat mag helemaal niet. En ik ben pas bereid weer te gaan praten als die raketten onderdeel zouden uitmaken van een akkoord. Had hij daar gewoon gelijk in?
Nou, waarschijnlijk had hij daar gelijk in. Ik ben geen ontwapenings- of wapenexpert, dus maar ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Het probleem is wel dat deze hele dialoog tussen aanhalingstekens met Iran is nu verdwenen. Er is eigenlijk, we zijn niet meer on speaking terms met elkaar. En daarmee nog gekoppeld aan extra sancties die Rusland en Teheran ook op elkaar hebben gehad. Ik denk dat de dialoog over het Iraanse kernwapens, als we die al proberen te voorkomen via een dialoog, dat helaas op dit moment heel erg moeilijk is.
Ja. Laatste vraagje aan de diplomaat, Ronkheller. Biden zei na die aanval van Iran op Israël en het toch redelijk spectaculair succes in het terugslaan.
Ja.
Toen Israël zei, we gaan wraak nemen, zei hij, doe dat nou niet. Jullie hebben al gewonnen.
Ja.
Wat denk je nou nog te bereiken?
Ja.
Heeft hij gelijk?
Ik denk, het ging great minds think alike, denk ik. Maar ik dacht hetzelfde. Ik dacht ook van, ja, doe dat nou niet. In algemene zin, maar dat is misschien een critiqueur. Ik snij wat hoeken af. Maar die hele regio, daar zit voortdurend escalatie, wederzijdse wraak nemen. Het zou fantastisch zijn als iemand een keer stopt met die escalatie en gaat praten. Hè? Ook met Iran.
Ja. Dank. Ronkheller, voormalig diplomaat en oud-ambassadeur in Rusland, Oekraïne en China.
Postma in Amerika.
Tijd voor het laatste campagnenieuws met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, dit was een historische week. Trump zit in de rechtszaal voor de eerste strafzaak tegen een voormalig president ooit. Hoe ging hij daarmee om?
Ja, Trump die moet er natuurlijk elke dag bij zijn. Hij heeft geen keuze. En de inhoud van deze zaak, die bespreken we wel veel uitgebreider in de podcast. Maar er waren in ieder geval twee momenten die mij opvielen bij Trump in die eerste dagen. Het eerste moment was meteen op de eerste dag. En dat is natuurlijk een dag waar er voor verdachten normaal gesproken heel veel spanning op zit. Ook bij Trump, als je kijkt naar wat voor circus daar buiten weer was. En het gedoe met veiligheidsmaatregelen in New York. Dat is allemaal niet makkelijk. Maar blijkbaar deed dat Trump niet zoveel. Maggie Haberman, de verslaggever van de New York Times, waar Trump echt een haat-liefde verhouding mee heeft, hè, die meldde dat Trump zat te slapen. En daar was natuurlijk veel aandacht voor, want iedereen dacht natuurlijk hetzelfde. Zo legde MSNBC-commentator Chris Hayes uit.
Well, just to Rachel's point about the campaign dynamics, the optics of all this and the sustained eye resting that apparently happened in the courtroom. I mean, I do feel like if you call your opponent Sleepy Joe, you have one job. Stay for the awake. Rest of the campaign, yeah. Which is like you gotta like clockwork orange those puppies, like open at all times.
Ja, begrijpelijk natuurlijk. Kan heel saai zijn, zo'n rechtbankdag. Maar in dit geval echt niet handig. Want we gaan nu een beetje van Sleepy Joe naar Sleepy Don als Trump niet oppast. Ja.
Je hebt je tweede opvallende moment is van buiten de rechtszaal.
Ja, Trump die ging na die tweede zittingsdag naar een bodega, zo'n typisch New Yorkse buurtsupermarktje eigenlijk, in Harlem. En dat was geen toeval. De eigenaar die was 2 jaar geleden overvallen, heeft daarbij de dader neergestoken. Daarna werd hij vrijgesproken van moord, omdat het om zelfverdediging ging. En Trump heeft natuurlijk van criminaliteit weer een belangrijk campagnepunt gemaakt. Dus dit was een uitstekende plek om even af te geven op zijn eigen rechtszaak.
This judge is so conflicted. You understand that. You'll take a look at that. There's never been a judge so conflicted as this. It's ridiculous. And also, there's no crime. You know where the crime is? In the bodegas, where they come and rob them every week. Or more than that.
Ja, een echt campagnemomentje dus over law and order in New York. Dat zien we Trump natuurlijk bijna niet doen. Daar heeft hij nog bijna geen campagne gevoerd, dus uniek. Gaan we er denk ik nog wel meer van zien. Trouwens, ik zat even te kijken. Criminaliteit in New York is sinds de pandemie flink gedaald. Rechtszaken tegen ex-presidenten zijn in New York dan weer enorm toegenomen.
Ja, 100%. Hè, volgens mij. Ja. Hey, Trump kan dus niet echt op campagne. Wat doet zijn rivaal president Biden?
Ja, die is natuurlijk sowieso heel druk met het buitenland, met Israël, met Oekraïne. Dat gedoe om die hulppakketten. Maar in de campagne probeert hij vooral het contrast met Trump groot te maken, zonder dat nou direct te noemen. Dus hij wil het hebben over beleid, over de economie, over gewone Amerikanen. En daarom was hij deze week weer eens in zijn geboorteplaats, Scranton, in de belangrijke swing state Pennsylvania. Dus cue maar in, het ontspannen warme achtergrondmuziekje, de warme zon, de vriendelijke bewoners van dit stoffige, maar lieflijke stadje.
Scranton is a set of values. We pride ourselves on the importance of family. And honesty and hard work.
Joe loves Scranton because this was the beginning. President Biden is my first cousin, and there's almost like a part of him still here in Scranton.
We're all middle-class people, hardworking people, and he was part of it.
Ja, je hoort het, Scranton, small town USA, waar ouderwetse normen en waarden nog gelden. En die oude bekende Joe Biden, die past daar nog uitstekend tussen, is zo normaal gebleven. Ja, en ondertussen, zo gaat dat spotje dan verder, Trump, die is alleen maar met zichzelf bezig.
I do not believe that President Trump was for the little guy. He was for the wealthy. That was his lifestyle, and that's what he protected.
Trump is for Trump.
President Biden is setting us up for not just tomorrow, but for 50 years from now.
Ja, heel duidelijke contrast. Ook met het oog op die rechtszaak waarbij Trump natuurlijk verplicht ook met zichzelf bezig is. En ja, Scranton natuurlijk een heel belangrijk deel van Bidens zelfgebouwde imago. Hij kwam er al zo vaak dat hij wel eens liefkozend de derde senator van Pennsylvania werd genoemd. Vond hij zelf ook erg leuk. Maar als hij in Delaware is, waar hij echt senator voor was, dan vindt hij dat natuurlijk zijn echte thuisstaat. Het is ook allemaal een beetje gefabriceerd. Hij ging weer naar zijn geboortehuis, dat soort dingen. Jeugdvrienden, nou, je kent het allemaal wel, maar het werkt wel.
Ja, werkt. Eén ding waar Republikeinen en Democraten het nog wel eens over eens zijn is China, maar ook met dat onderwerp kan het een enorme ruzie worden.
Ja, ik zat te kijken naar een gewone comitévergadering. Echt een beetje saai normaal gesproken. En de democraat Raskin, republikein Comer, die zitten in die commissie, een huiscommissie. En het onderwerp was Amerika verdedigen tegen de Chinese Communistische Partij. Nou, daar zou je zeggen, daar zijn ze het wel over eens dat dat moet gebeuren. Maar dan gaat het vooral over complottheorieën. En dan zeggen ze meerdere malen tegen elkaar, je moet in therapie. Hè, wat je zegt, dat slaat helemaal nergens op. En om te voorzitter, dat is Comer, de Republikeinen, landen die volgens hem geld hebben overgemaakt naar de familie Biden. En ja, dan wordt het ruzie.
Ukraine, Kazakhstan, Romania, China, Russia. That's why they paid the Biden family money, because of Joe Biden.
None of those governments paid anyone any money.
So, somebody needs therapy here, but it's nobody on our side of the aisle, okay?
Back to the China hearing. You had
your chance. I would like my time restored.
No, your time was expired.
You interrupted me.
Wat hier ontbreekt is dat ze elkaar eigenlijk echt te lijf gaan. Dank, Jan Postma. Ja. Correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de BNR-app, de site of je favoriete podcast-app. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.